Gemeente, jongens en meisjes, misschien hebben jullie wel een eigen zaklamp. Een eigen zaklamp, en wat heb je aan een zaklamp? Nou, nu zou je niet zoveel aan een zaklamp hebben, want de lichten staan aan, dat is nog een beetje licht van buiten. Als overdag de zon heel fel schijnt, zou je zelfs misschien niet zien dat zo'n zaklamp aanstaat. Nee, zo'n zaklamp die heb je nodig als het donker is, als het duister is, als het schemerig is, om zo te vinden wat je zoekt, om te vinden wat in het donker verborgen is. Dus een zaklamp die gebruik je om in het donker iets te vinden. En zo doe je dat als thuis, als je 's avonds koffie aan het drinken bent of iets anders. En ineens, pats, pats, de lichten gaan uit. Dan wordt de zaklamp gepakt. Tegenwoordig heb je die op je telefoon. En de meterkast om de juiste knoppen weer aan te zetten. En de politie. Een politieman in ons land die heeft altijd een zaklamp bij zich. Altijd. Want ook boeven, ja, die verschuilen zich in donkere hoeken. Daarom heeft een politieman altijd een zaklamp. En een tandarts die heeft ook een zaklamp om zo langs al die kiezen en tanden te gaan en om de verborgen gaatjes te vinden. Om ze in het licht te brengen. Dus zaklampen worden gebruikt om te vinden wat je zoekt. En als we dan in Zefanja lezen dat de Heere met lantaarns Jeruzalem doorzoekt, dan vertelt dat ons dat de Heere op zoek is omdat er mensen zijn die zich voor hem verschuilen, die zich voor hem verbergen. Net zoals misdadigers zich op allerlei manieren kunnen verschuilen en verbergen als de politie hen zoekt. Er is dus als het ware in Jeruzalem een hele grote zoekactie. Dat wil de Heere vertellen met het beeld dat hij hier in Zefanja gebruikt. En we zullen daarop letten in deze dienst. En dan is het tekstvers voor de preek Zefanja 1 vers 12. Ik zal het nogmaals voorlezen. En het zal geschieden te dien tijden. Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. En ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem. Die in hun hart zeggen: de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. En dan is het thema van de preek: zoekactie in Jeruzalem op de dag van de Heere. En daarbij twee gedachten. Allereerst de Heere doorzoekt. Dat is vers 12a. De Heere doorzoekt. En als tweede gedachte de Heere bezoekt. Dat is vers 12b. Dus zoekactie in Jeruzalem op de dag des Heeren. En allereerst de Heere doorzoekt. En dan lezen we in vers 12. Het zal geschieden te dien tijden. Ik zal Jeruzalem met lantaarns doorzoeken. Te dien tijden. Maar wanneer zal dat zijn? Dan moeten we een paar versen terug. En dan lezen we in vers 7. Zwijg voor het aangezicht des Heeren, Heeren. Want de dag des Heeren is nabij. Zwijg. Wees stil. Stilte voor het aangezicht van de Heer. Waarom? Waar zijn stiltes goed voor? Stiltes zijn goed om de werkelijkheid tot je door te laten dringen. Welke werkelijkheid? De werkelijkheid van de dag des Heren. Want de dag des Heren is nabij. Dus wees stil. Laat dat tot je doordringen. De dag des Heren is nabij. Jacobus zou later zeggen: De rechter staat voor de deur. De rechter staat voor de deur. Dat wil zeggen, hij staat buiten. Hij is er al. Hij is niet onderweg. Hij is niet nog thuis. Hij is nog niet in de rechtbank. Maar hij staat buiten. Hij moet alleen nog die deurklink naar beneden doen. En hij is binnen. De rechter staat voor de deur. En in zijn langmoedigheid doet hij de deurklink nog niet naar beneden. In zijn langmoedigheid stapt hij nog niet naar binnen. Maar hij staat voor de deur. De dag des Heren is nabij. Maar de dag des Heren is er nog niet. Nou, waarom zegt de Heren dan dit tegen ons? Waarom wil de Heren dat dit tot ons doordringt? Want, jongeren, die woorden die Zefanja gebruikt, die zijn toch verschrikkelijk heftig. Is toch niet te zuinig? Wat een heftige woorden. Als je alleen al die eerste regels neemt van de profetie, dat is vers 2. Dan is het gelijk, ik zal ganselijk alles wegrapen. Alles wegrapen, alles wegvagen. Nou, dat zijn heftige woorden. Dat is geen zoetsappige boodschap of zo. En hoe steken wij in elkaar? Wat gebeurt er in ons als de Heer het niet verhoedt? Als we zulke woorden horen, wat gebeurt er? Nou, dan klinkt er in ons hoofd zo'n stemmetje zo. De Heer is ook een wrede God. De Heer, dat is een tiran. Een wrede God, dat kan dan in ons hoofd gaan klinken. Dat kan de duivel dan tegen ons spreken. Zo kan de duivel en zo kan ons hart onszelf bedriegen. Maar nee, dat is niet juist. Dat is niet juist, want dat de Heere dit tegen ons spreekt, dat komt voort, dat wordt geboren uit zijn grote barmhartigheid. Dat komt voort uit zijn hart dat diep verlangt om zondaren zalig te maken. Uit zo'n hart komen deze woorden voort. Uit zijn liefdevolle hart. En omdat hij niet verlangt dat zondaren verloren gaan, daarom spreekt hij over die ontzettende dag. Zodat we voorbereid zijn. Daarom vertelt hij hierover. Daarom beschrijft hij deze dag in Zefanja. Dat doet hij op verschillende manieren. En vers 12, ons tekstvers, dat is daar één manier van. En als we dan in vers 12 lezen, het zal geschieden te dien tijden, dan gaat dat dus over de dag des Heren. Het zal geschieden te dien tijden, ik zal Jeruzalem met lantaarns doorzoeken. En nee, kinderen, de Heren zal niet letterlijk met zaklampen of met lantaarns door Jeruzalem gaan op die dag. Want, dat weten jullie ook wel, de Heere, wie weet alle dingen? Dat is de Heere. De Heere weet alle dingen. Hij is alwetend. Hij heeft niet zoals wij lantaarns of zaklampen nodig om te vinden wat verborgen is. Alle dingen zijn bij de Heere bekend. Zelfs onze gedachten zijn bij de Heere bekend. Misschien hebben jullie op school wel dat bekende psalmvers geleerd. Niets is o opper majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daden, gij weet mijn zitten en mijn staan, en wat ik beraad, wat ik wil doen en wat ik wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. Dus de Heere die heeft geen zaklampen nodig, natuurlijk niet. Nee, dus dat wordt niet letterlijk bedoeld. Wat bedoelt de Heer hier dan? Wat wil hij met dit voorbeeld duidelijk maken? Nou, wat de Heer met dit voorbeeld wil laten zien, is dat op die dag werkelijk niemand zich voor hem kan verschuilen. Niemand. Het zal wel geprobeerd worden. Dat zegt de Bijbel ook. Dat zegt de Bijbel ook, want er zal geroepen worden. Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Als mensen de Heer Jezus uit de hemel zien komen. En dan dringt het door. Als we de Heer niet kennen als zalig maken. Dan dringt het door. Oh. Wat heb ik me vergist. Ik dacht dat het wel kon zonder zaligmaker. En dan zullen de mensen naar de bergen en naar de heuvels rennen. En roepen, valt op ons. Bedek ons voor die heilige Here die komt. En in Nederland zijn geen bergen en heuvels. Maar misschien rennen ze naar de vuurtoren. Vuurtoren, valt op ons. Bedek ons. Want de heilige Here komt. Het zal geprobeerd worden. Door de mensen die de Here niet kennen als zalig maken. Die zullen het roepen. Het zal niet gaan. Dat laat de Here hier zien. De Here zegt het. Ik zal doorzoeken. Wat zegt de Here daarmee? Nou, ik zal niet globaal doorzoeken. Niet even zoals wij als we misschien een vakantiehuisje verlaten of zo. Liggen er nog spullen? Doen we de deur open? Nee. Volgende deur? Nee. En dan gaan we zo de deuren langs? Nee. De Heere zegt, ik zal doorzoeken met lantaarns. Dat betekent, hij zal dat heel precies doen. Als het ware met lantaarns, met zaklampen. In alle donkere en duistere hoeken zal hij schijnen. De straten door, de steegjes langs. De huizen in. Onder de tafel, onder het bed, in de bomen, nergens kan je je verbergen voor de heilige Here. Hij zal doorzoeken met lantaarns, heel precies. Niemand zal op die grote dag voor hem verborgen kunnen blijven. We zullen voor hem staan. Allemaal. Hij zal gaan. Dat moeten we nu weten. Zou het kunnen? In wat voor een tijd moet Zefanja deze boodschap brengen? Nou, vers 1. Dat laat zien dat het de dagen van Josia zijn. En dat komt op ons misschien wat vreemd over. Want Josia, dat is toch die godvrezende koning? Dat is toch de koning van de hervormingen? Dat is toch de koning van de reformaties? Waarom wordt zo'n heftige boodschap in zo'n tijd gesproken? Hoe kan dat? Nou, dan moeten we letten op wie de voorgangers van Josia zijn. En dat zijn de koningen Manasse en Amon. En dat waren juist heel goddeloze koningen. Die heel veel afgoderij ingevoerd hebben in het land. En die staan dan ook heel anders bekend dan Josia. Toen Josia als 8-jarige koning, of als 8-jarige jonge koning werd, nou 8 jaar, misschien zitten hier wel kinderen in groep 4, dan ben je ongeveer 8 meestal, want toen werd Josia koning. Nou, toen hij koning werd, toen was het leven in Israël, dat was nog helemaal gestempeld door zijn voorgangers. Een totaal goddeloze tijd was het. En religieus gezien was het een grote puinhoop. Dat is wat we in dit Bijbelhoofdstuk zien. Want we lezen in dit Bijbelhoofdstuk over de Baaldienst in het Tweestammenrijk. De Baaldienst. Dat is vreemd. Sowieso, maar als we nadenken waarom het tienstammenrijk ten onder was gegaan, dat was vanwege de Baaldienst. Nou, tweestammenrijk gaat precies erachteraan. Dezelfde vaart. Niks van geleerd. Ze doen er ook nu volop aan mee. De Baaldienst. Maar nog meer. We lezen in vers 5 hoe men het dak op gaat. Het dak op. En jou. Net als die heidenen. Net als de heidenen gaat het volk van God op de knieën. En niet voor de schepper, Maar voor de schepselen, of voor de schepping. Op de knieën voor de maan. Op de knieën voor de zon. Voor Jupiter, voor Saturnus, voor de hemellichamen. Die gaan ze aanbidden, net als de heidenen. Als de tempel van de Heere in Jeruzalem dan helemaal leeg in die dagen. Als de een Baal dient en de ander op zijn knieën gaat. Voor Jupiter, voor Saturnus, was de tempel dan leeg? Nee, de tempel was niet leeg. Die wordt door de Jeruzalemers ook bezocht. Maar dat godsdienstige leven in Jeruzalem, dat is compleet vermengd met de afgodendienst. Het is een mengelmoes geworden. Alsof het samen zou kunnen gaan. Zou het kunnen? Half, half, half de Here dienen, half de afgoden dienen. Niemand van ons zal van de week het dak opgeklommen zijn om de zon te aanbidden of zo. En niemand zal vanmiddag voor Baal gebogen hebben. Maar afgoderij, dat kan op allerlei manieren plaatsvinden. Een afgod, zo las ik bij ene dominee T. Keller. Een afgod is alles waarvan we dingen verwachten die alleen God kan geven. Alles waarvan we dingen verwachten die alleen God kan geven. Terwijl uiteindelijk alleen de Heere het is die onze begeerte werkelijk kan vervullen. Afgoderij, dat is dus in plaats van of naast de Heere iets anders verzinnen of iets anders hebben waarop je je vertrouwen stelt. Of waarin je je vreugde van je ziel probeert te vinden. Want dat proberen we allemaal van nature. Want ja, we zijn de Heere kwijtgeraakt in het paradijs. En wat gebeurt er dan? De oneindige God uit ons hart. Dat betekent een oneindige leegte in ons hart. En die willen we vullen. En dat proberen we linksom, rechtsom, op allerlei manieren. Het gaat niet. Tenzij dat we de Heere leren kennen. Dat Hij met zijn geest die oneindige leegte in ons hart vult. Want Hij is de oneindige God. En Hij wil in onze harten wonen. Maar afgoderij, dat zijn al die dingen die dus de omgang met de Heere in de weg staan. En ook als we de Heere mogen kennen, zijn er zoveel dingen die de omgang met de Heere in de weg kunnen staan. Dat kan van alles zijn. Nou, meest voor de hand liggend is vaak geld, goederen, maar dat eten, drinken kan allemaal, maar kan ook dingen zijn die in zichzelf helemaal goed zijn, maar die voor ons een afgod worden. Dus ook als we de Heere mogen kennen, moeten we belijden dat we tegen nog zoveel afgoderij te strijden hebben. Maar als we de Heere mogen kennen, dan zullen we de Heere daarvoor ook aanroepen. Heere, het staat zo de omgang met u in de weg. Wilt u toch geven dat ik er niet in opga? Dat ik telkens weer mijn vreugde bij u zal zoeken. Want het kan niet. Het kan niet voor een afgod leven en met de Heere leven. Het gaat niet. Het is of het een of het ander. Zo leert de Heere Jezus het ons zelf. Als Hij het zegt. Niemand kan twee heren dienen. Of hij zal de ene haten en de ander lief hebben. Of hij zal de ene verachten en de ander aanhangen. Je kan niet God dienen en de mammon. Het gaat niet. Maar zo ging het er wel aan toe in het tweestammenrijk. Het was vermengd alsof het samen zou kunnen gaan. En zo kan het ook bij ons zijn dat we denken dat het wel samen gaat. Maar het gaat niet. Nou, in zo'n tijd heeft Stefania deze scherpe boodschap verkondigd. Aan het begin dus van Josia's regering, toen Josia nog niet aan die hervormingen was begonnen. En toen dat wetboek ook nog niet gevonden was. Hoe zal men naar Stefania geluisterd hebben als Stefania gaat preken over de dag des Heren? Nou, stel Stel dat ze van je alleen vers 7 zou preken. Dat ze alleen maar zou preken, zwijg voor het aangezicht des Heren, want de dag des Heren is nabij. Hoe zouden ze dat vinden? Zouden ze dat een heftige boodschap vinden? Zouden ze zeggen, nou Zevanja, hou maar op, het is een beetje eenzijdig. Kan het ook een andere toon? Nee. Waarschijnlijk niet. Als Zevanja alleen maar zou preken, de dag des Heren is nabij, dan zou het goed kunnen dat de Jeruzalemmers tegen Zevanja zouden zeggen, of over Zevanja zouden zeggen, nou, die is tenminste niet zo zwaarmoedig. Want hoe komt dat? Als de Jeruzalemmers, als die horen over de dag des Heren, dan weten ze, ja, dat is waar. Er zal een dag komen dat de Heren zal ingrijpen. En op die dag zal God zijn vijanden oordelen. En in alle oppervlakkigheid kan dan de gedachte zijn, wij zijn Gods verbondsvolk. Met ons komt het wel goed, met ons is het wel in orde. En de vijanden van God, dat zijn de heidenen. Die zullen geoordeeld worden, maar met ons, met Gods volk, komt het allemaal automatisch helemaal goed. Dat is de gedachte als men het oppervlakkig zal horen. Dus Zevanja die preekt wel meer dan dat. Wat gaat Zevanja zeggen? Ja, natuurlijk, de wereld zal geoordeeld worden. Dat komt in Zevanja ook aan de orde. Maar hij zegt meer. Hij zegt, vers 4, ik, dus dat is de Heere, zal mijn hand uitstrekken tegen Juda. En tegen alle inwoners van Jeruzalem. En ook ons tekstvers. Het zal geschieden te dien tijden, ik zal Jeruzalem met lantaarns doorzoeken. Jeruzalem. Dus de grote dag des Heren, waarop God zijn vijanden zal oordelen. Wacht even, die vijanden, dat kunnen we ook zelf zijn. Zevanja, hij preekt in Jeruzalem en hij zegt als het ware, Jeruzalemmers, de Heren zal Jeruzalem met lantaarns doorzoeken. Het gaat nu even niet over de heidenwereld. Het gaat niet om de volken die om ons heen leven. Het gaat nu even niet om de mensen die vandaag niet naar de kerk zijn gegaan. Het gaat hier om ons, verbondsvolk. Juist het verbondsvolk. Want als kinderen van het verbond hebben we zoveel extra voorrechten. We horen telkens weer die woorden van eeuwig leven. Die tot ons komen om onze harten in te winnen voor de Heer Jezus. Zoveel extra voorrechten. Maar die extra voorrechten, dat betekent niet vrede, vrede, geen gevaar. Extra voorrechten, dat betekent extra verantwoordelijkheden. En ja, dat heidenvolken in het stof liggen met de knieën gebogen voor Baal, dat ze de daken opklimmen, de zon aanbidden, de maan aanbidden, de sterren aanbidden. Ja, dat is niet goed, helder, onbestaanbaar. Maar ze hebben Gods woord niet. Ze hebben niet gehoord van de levende Heere in wie alles te vinden is wat ons ontbreekt. En die dat mild, die dat overvloedig uitdeelt. God heeft zich niet in het bijzonder aan hen verbonden. Dat zijn geen kinderen van het verbond. Maar aan jullie Jeruzalemmers, aan ons wel. Aan u, aan mij wel. En Jeruzalem, ja juist Jeruzalem, zal met lantaarns doorzocht worden. Extra goed. Extra verantwoordelijkheid. Nog iets over die dag des Heren, voordat we naar het tweede punt gaan. Want als we hier lezen over de dag des Heren, dan heeft dat twee elementen in zich. Allereerst is dat de dag van de ondergang van Jeruzalem, of de ondergang van Juda en de val van Jeruzalem. Maar het is niet alleen die dag. Het gaat ook over de dag van de wederkomst. Over de dag waarop de Heer Jezus zal terugkomen. Want al die dagen des Heren waarin het Oude Testament over gaat, dat al die oordeelsdagen in het Oude Testament, die wijzen heen naar de grote oordeelsdag. Dat zijn voorlopers van die grote dag. Dus het gaat hier allereerst om het oordeel over Juda, en dat heeft al plaatsgevonden, die dag is al geweest. Maar als het gaat om de dag van de wederkomst, de jongste dag, ja, dan staat die dag nog te gebeuren. En dan zegt Gods woord dat die dag voor de deur staat. Dat de rechter voor de deur staat. De deur klinkt in zijn hand. Gaan we naar het tweede. De Heere bezoekt. Dan lezen we, ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. De Heere doorzoekt dus heel Jeruzalem. Juist, Jeruzalem. Maar hij bezoekt niet alle Jeruzalemmers, dat niet. En bezoeken, dat kan ons misschien doen denken aan, ja, een visite. En daar denken wij aan een bezoek. Denken we aan een bezoekje misschien. Aan visite. Maar dat is niet waar het hier over gaat. Met bezoeken wordt hier bedoeld straffen. Het gaat hier over straffen. Bezoeken is dus straffen. En op die grote dag des Heren zal heel Jeruzalem doorzocht worden. Maar niet alle Jeruzalemmers bezocht. Niet alle Jeruzalemmers zullen gestraft worden. Want wat klinkt er op die dag? Klinkt nog wat anders. Het is niet alleen oordeel. Op die dag klinkt ook, komt in. Gij gezegende mijns vaders. En beërft het koninkrijk, het welk ik u bereid heb van de grondlegging der wereld. Dat klinkt ook. En ook gaat weg van mij, gij vervloekte. Die twee woorden. Komt in en gaat weg. Wat zal de Heere tegen ons zeggen? Wat zal hij tegen ons zeggen? Wie bezoekt de Heere? Wie straft de Heere? Misschien denkt iemand, ja, dat kunnen we dan pas op die dag weten. Dan zullen we het wel horen. Maar nee. Niet dan pas. Dat kun je nu weten. En dat moet je nu weten. En hier in Sefanja laat de Heere het ons zien wie hij straft, wie hij zal bezoeken op die dag. Hij zegt het, ik zal bezoeking doen over de mannen en over de vrouwen dus, die horen er ook bij, die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Hen zal de Heere bezoeken. Hen zal hij straffen. Nou, hoe zien die mensen eruit? Hoe leven die mensen? Nou, die mensen die kunnen gewoon precies hetzelfde uitzien als u en ik. Wij kunnen dat zijn. Het kunnen heel nette mensen zijn. Want de Heere die bezoekt, zo lezen we hier, vanwege hoe die harten zijn. Dus die mensen, dat kunnen heel keurige figuren zijn. Dat zijn geen ongure types per se. Ze lezen bij wijze van spreken het RD. En in maart stemmen ze SGB. De Heere heeft het hier niet over onderwereldfiguren. Hij heeft het hier niet over criminelen die hij dan zal bezoeken. Daar gaat het hier niet over. Niet over oplichters. Maar hij heeft het hier over burgerlijke, huisje, boompje, beestje mensen. Zoals u en ik. En het gaat hier in vers 12 ook niet over heidenen. Het gaat hier over verbondskinderen die hij bezoekt. Die hij dus straft op die dag. En de mannen en vrouwen waar het hier over gaat, dat zijn geen atheïsten. Ze geloven in God. Dat zie je er letterlijk staan. Want ze zeggen de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Maar ze geloven blijkbaar wel in zijn bestaan. Het zijn geen atheïsten. Dat niet. Maar ja, de duivelen geloven het ook. En de duivelen, die sidderen tenminste nog. Maar die Jeruzalemmers, die verbondskinderen die dan bezocht worden op die grote dag, ja, die hebben in hun hart gezegd, telkens weer, ach, de Heer, die doet geen goed. De Heer, die doet geen kwaad. In hun hart, hè, daar gaat het hier om. Ze zeggen dat niet hardop, ze zouden wel gek zijn. Als u dat hardop zou zeggen, dan, ja, dan zullen de mensen u ook in de kerk misschien wel raar gaan aankijken. Nou, dat was in die dag, in die dagen waarschijnlijk ook zo. Als ze dat hardop gaan zeggen, dan doen ze niet meer mee. Ze zeggen niet hardop. In hun hart. De Heere, die doet geen goed. Die doet geen kwaad. De Heere wijst dus op hun innerlijk. Op hun hart. En dan zegt hij, die mannen en vrouwen die zijn stijf geworden op hun droezem. Nou, die uitdrukking die komt ons onbekend voor. Maar wat wil die uitdrukking zeggen? Dat was voor die mensen in die tijd blijkbaar een bekende uitdrukking. Nou, die mensen in die tijd die waren bekend met hoe wijn gemaakt werd. En wijn, nou, dat zit dan in zulke vaten en dat moest overgegoten worden van het ene vat naar het andere vat. Als je dat niet deed, dan had je een vat met wijn en als je dat jaren laat staan zonder het over te gieten, dan kwam daar droesem in. En als je het dan open deed, dan zag het er nog wel uit als wijn. En, maar ja, als je dan wat wijn eruit ging halen, dan zag je al dat het drapperig was, dat het echt raar eruit zag. En als je ging drinken, dan was het smerig. Dat was wijn die de hele tijd stil had gelegen. Er was niks in gebeurd. Stijf geworden op de droesem. Was waardeloze wijn, smerige wijn, je had er niks aan. Nou, deze uitdrukking wil zeggen dat die mannen en die vrouwen, dat ze, als het ware, die altijd maar liggende wijnvaten zijn. En daarmee zegt de Heere, als het ware, dat ze heel, altijd, ja, er is nooit leven in geweest. Geen geestelijk leven erin. Ze hebben altijd gerust. Zorgeloos. En wat de Heere hier dan aanwijst, is niet zozeer dat die mensen, dat ze actief iets verkeerd hebben gedaan. Uiterlijk prima in orde. Dat hoeft niet per se het probleem te zijn waar het hier over gaat. Want de Heere heeft het hier over het hart. Maar het gaat de Heer hier dus om de nalatigheid van het hart. Om de achterloosheid. De Heer heeft het hier over nonchalante harten ten opzichte van hem. Dus niet over atheïsten, ook niet over criminelen. Nonchalante harten ten opzichte van de Heer. Daar wijst de Heer hier op. Harten waarin de gedachte heerst. Ach, de Heer. Die doet geen goed, hij zegent niet, hij doet geen kwaad, hij straft niet. Misschien moeten er wel dingen anders in mijn leven, dat zou kunnen. Maar daar moet ik me vooral niet al te druk om maken, want je moet ook van het leven genieten. En de Heere dienen, ja, moet je niet te zwaar opvatten. Want het leven, dat is een gave van God, dus je moet er ook wel wat vrolijkheid in hebben en dat is toch alleen maar somber gedoe. Het belangrijkste is dat je van het leven geniet. Dat je geen vlieg kwaad doet. Dat je je fatsoenlijk gedraagt. En dan komt alles wel op zijn pootjes terecht. Want de Heere die doet geen goed en hij doet geen kwaad. Hij zegent niet, hij straft niet. En bovendien, ik ben Jeruzalemmer. Ik ben verbondskind. Ik ga naar de herstelde vorm de gemeente Moria. Ik ben gedoopt. Zou ik me druk over maken? Nonchalante harten ten opzichte van de Heere. Dat is waar het hier over gaat. En wat is er in die harten aan de hand? Nou, de levende God is geen realiteit. geen werkelijkheid in het hart. En als dat geen werkelijkheid is in het hart, dan is het ook geen werkelijkheid in het leven van alle dag. En natuurlijk, ze doen wel mee met het godsdienstige leven in Jeruzalem. Ze gaan naar Gods huis, ze geven geld aan de armen. Maar het is gewoonte, het is leeg. Ijdel, lucht, zeebergen. Houdt niks in. Lege godsdienst. Als de Heer ervan zou proeven, bah, smerig. Want in het hart is voor de Heer geen plaats. En ze geloven dat de Heer bestaat. Maar de nonchalante houding van het hart is dat het de Heer om het even is. Hoe we ten opzichte van hem staan. Alsof het de Heer om het even is. Of we nou met hem leven of dat we nou zonder hem leven. Of we hem nou kennen of dat we hem nou niet door zijn zoon kennen. Wat een leugen van ons hart. Wat een leugen van Satan. Want de Heer houdt zich zeer intensief bezig met ons. En als schepper heeft hij recht op al onze harten en op al onze levens. Op heel ons leven. Zoals dat klinkt in dat bekende lied. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn uren, neem mijn tijd. Neem mijn liefde, mijn geld. Alles, het is van de Heer. Het is niet van mij, het is niet van u. Het is van de Heer. Hij geeft het. Hij heeft er recht op. Het is de Heer niet om het even of we wel of niet met hem leven. Die gedachte kan in ons hart komen, hè? De Heer die is zo groot, zo machtig. Zou die met zulke inie mini mensjes te maken willen hebben? Zou die dat echt willen? Kunnen we denken. En dat ze dan denken, nou, het is een leugen. Want de Heer die wil wel met zulke inie mini mensen te maken hebben. Bovendien met zondaren te maken hebben. Hij heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld. Niet, zo zegt hij zelf, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden. Dus hij wil wel. Hij wil wel met ons te maken hebben. Ook al is hij zo groot, zo heilig, zijn wij zo klein en onheilig. Hij verlangt ernaar, hartstochtiglijk, dat die grote blokkade van zonde en schuld die tussen hem en ons van nature instaat, dat die uit de weg geruimd wordt. Want als die uit de weg geruimd is, dan is het een vlak veld tussen de Heer en tussen mij. En dan is er omgang met de Heer. Dat is toch heerlijk? Dat is toch leven? Daarvoor zijn we toch gemaakt? Dat is wat de Heer verlangt. Omgang met ons. Misschien zegt u, ja, hoe kan ik weten dat de Heer verlangt om omgang met mij te hebben? Nou, vers 6. Leest u mee. Daar lezen we. En die terugkeren van achter de Heeren. En die de Heeren niet zoeken en naar hem niet vragen. Over hen geeft de Heeren een oordeel. Dus wat laat dat zien? Dat de Heeren blijkbaar het tegenovergestelde verlangt. Dat de Heeren verlangt dat ze wel naar hem zoeken. Naar hem vragen. Dat ze hem wel zoeken. En dat is omgaan. Dat is dus wat de Heere verlangt. Dat zien we in vers 6. Want anders zou hij dat niet straffen. De Heere verlangt naar omgang met hem. Elke dag opnieuw verlangt hij dat wij zondaren met hem omgang hebben. Dat zien we in vers 6. En dat we in die omgang zo al onze zonden en al onze zorgen bij hem bekendmaken en onze harten voor hem uitstorten. Zo omgang met hem hebben. Dat we op hem vertrouwen en niet op iets of iemand buiten hem. Dat is vers 6. Een bewijs dat de Heer verlangt naar omgang met u, met jou. Ook als je jong bent, kinderen. De Heer verlangt naar omgang met jou. Vers 6, bewijs, maar grootste bewijs is de gekruisigde Heer Jezus. Die naakt hangt aan dat kruis. Spijkers door zijn handen, spijkers door zijn voeten. Dat is het allergrootste bewijs dat God diep diep verlangt naar omgang met ons zondaren. Want hij heeft zijn zoon gezonden. En hij, de Heer Jezus, is geworden tot een vloek voor ons. De Heer verlangt zo diep naar omgang met u allemaal, dat hij zijn eigen zoon verbrijzeld heeft. Omdat hij liever omgang heeft met u. Zo diep verlangt hij naar omgang. Dus hoe zal het zijn? Die grote dag des Heren. Nou, we hebben gezien dat de Heer op die dag verder kijkt dan alleen onze levenswandel. Hij houdt ons tegen het licht. En dat is grondig licht. Want dat licht dat gaat dwars door al ons uiterlijk vertoon heen. Dat gaat ook dwars door zwarte pakken heen. Het gaat er doorheen. En hij ziet ons hart aan. Dat hebben we gezongen op Psalm 44 vers 11. Alles wat in het hart overlegd wordt, kent hij tot in de diepste hoeken. Hij onderzoekt het hart. En wat zou het verschrikkelijk zijn als we pas op die dag, op die oordeelsdag, erachter komen dat we onszelf voor de gek gehouden hebben door te zeggen: ach, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Hij laat de zonde ongestraft. Nee, de Heere laat de zonde niet ongestraft. Hij kan de zonde niet door zijn vingers zien. Daar is hij veel en veel te heilig voor. En tegelijkertijd, zo heilig als dat hij is, zo barmhartig is hij ook. Want hij heeft zijn zoon gegeven om de zonde te straffen aan zijn zoon. Dus hij laat de zonde niet ongestraft. En als ons hart gewassen is met het bloed van zijn zoon, dan kijkt de Heere naar ons hart. En dan is dat een hart dat voor hem wel behagelijk is. Daar heeft hij vreugde in. Hij herkent dat bloed van zijn zoon en daarin blijkt dat hij barmhartig is en dat hij heilig is. En dat laat zien dat hij de zonde niet ongestraft laat. En als er dan één ding duidelijk wordt, op die grote dag, die jongste dag, dan is het dus: de Heere doet wel goed. Hij zegent. Hij roept het: komt in, gij gezegende. En de Heere doet wel kwaad. Hij straft ook. Of aan zijn zoon. Of zelf betalen. Als we door genade de Heere hebben leren kennen, dan is die grote dag geen dag van verschrikking. Maar dan is dat een dag van grote vreugde. Dan is dat een dag van bevrijding. Want vanaf die dag nooit meer zonde in ons hart. Nooit meer zonde in ons leven. Maar altijd zingen voor de barmhartige Heer om Hem groot te maken. En zijn naam te loven. En eeuwig te zingen: uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.